Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Goedemiddag luisteraars. Het is de Roze Week, ook bij Salto. En we doen mee aan een coming-out uitzending. We hebben een mooi gesprek van Ricky Mohabbat met zijn moeder. Een zusterlijke ontmoeting van de tweelingzusters Ellie en Marga Lust. En tot slot een interview van Arnold Boekhoff door Rijk-Jan Sikkel over een coming-out van iemand met een licht verstandelijke beperking.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
To be gay, sing if you're happy that way. Being a lesbian's wonderful fun. You ain't fit to mother a daughter or son. There's no news in Gay News or Lost magazine, but they still find excuses to call it obscene. Read how disgusting we are in the press, the Evening News and the Sunday Express. Molesters of children, corruptors of youth. It's there in the paper, it must be the truth. So try and sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Have you heard the story about Peter Wells, who one day got arrested and dragged to the cells for being in love with a guy of 18? The vicar found out they'd been having a scene. The magistrate sent him for trial by the Crown. He even appealed, but they still sent him down. He was only mistreated a couple of years, 'cause even in prison they look after the queers. Better believe it. Sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. And sit back and watch as they close down our clubs, arrest us for meeting and raid all our pubs. Make sure your boyfriend's at least 21, and if you're a lesbian, don't be a mum. Lie to your workmates, lie to your folks. Put down the queens and tell anti-queer jokes. Gay lib's ridiculous, join their laughter. The buggers are legal now, what more are they after? Sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. One more time. Sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy this way.
Het is Pride Month en wat wij vieren tijdens Pride Month is dat alle LHBT mensen zichzelf mogen zijn. Maar helaas is dat nog steeds niet het geval, want er is nog steeds onwijs veel geweld tegenover LHBT'ers en heel veel onbegrip. En vooral in de verschillende culturen waarin deze jongeren ook leven. Vorig jaar heb ik met jullie gedeeld hoe mijn zusje mijn coming out heeft ervaren. En mijn moeder zit naast mij, dit is mijn mama Bear. En mijn mama gaat vandaag vertellen hoe zij als Hindoestaanse dame mijn coming out heeft ervaren. Dat is spannend, toch? Mam, laten we bij het begin beginnen.
Ja.
Heb je altijd al geweten dat ik... Oké, ik hou niet van de term anders, maar we noemen het in dit geval anders. Dat ik anders was.
Ja.
Wanneer?
Vanaf kleins af aan. Jij liep al anders. Jij stond heel vaak voor de spiegel.
Maar mama, dat zijn geen...
En je liep echt op je tenen helemaal. Je liep gewoon... Je zag een houding aan jou dat je dacht van...
No. Het was een houding van... This little boy is gonna slay his life later. He's Beyoncé.
Ja, dat zeg jij. Toen wist ik het voor 100%.
En was daar nog een speciale reden voor waardoor je dat dacht?
Nee, moederinstinct.
Dus een moeder weet altijd of haar kind...
Ja, vaak wel.
...homoseksueel is. Ja?
Ja. Ja, maar ik denk dat het ook komt omdat ik op zo'n plek werk dat ik... alle...
Je ziet alles.
Ik zie alles en ik neem alles mee en daarom was het voor mij makkelijker om te accepteren, denk ik.
Even uitleggen. Mijn moeder werkt in Amsterdam. Mijn moeder werkt in Hartje Amsterdam en die is ook in Amsterdam opgegroeid. Dus die weet echt... Die heeft alles meegekregen. Dus mijn moeder die kent de gay scene als geen ander. En ze heeft ook vrienden die homoseksueel zijn, dus ze weet gewoon hoe dat gaat. Ik weet nog dat er één moment was, één specifiek moment... Dat ik een keer met een film thuis kwam. En het ging over een prins of zo. En dat je aan mij vroeg, Ricky, val jij op jongens? En ik weet nog dat ik, volgens mij zat ik in groep 8 of zo. Of in de eerste. En ik wist niet hoe ik moest reageren, maar... dat was al waarschijnlijk het moment dat je dacht van ja.
Nee, dat was al ervoor al toen je op de lagere school zat. Dat had ik al... Want je speelde toch alleen maar met meisjes. Je was voorzichtiger en... Ja.
Ik hield niet van voetbal.
Nee, het enige wat jij een beetje leuk vond, dat was tennissen. Maar ja, dat zag je ook al aan dat slapen.
Hou op! Nee, mama, als ik door was gegaan met tennis, had ik nu op Wimbledon gestaan.
Ik weet niet, want die kracht heb je niet.
Hou op, ik kan echt heel hard slaan, mama. I can do this. Toen kwam mijn coming out.
Ja.
Weet je nog hoe dat ging?
Ja, ik weet het nog. Ik zou... Een paar dagen voor die tijd zou ik met oma naar Suriname gaan.
Mm-hmm.
En toen, jij wilde graag op jezelf gaan wonen, jij wilde niks. Jij ging er niet over praten, je zat wel in jezelf gekeerd en zo. Het zat je gewoon niet lekker. Want je wist al dat je vader toch een beetje problemen mee had. En toen heb je het verteld. Ik weet dat je vader had het heel erg zwaar. Maar hij heeft het gewoon geaccepteerd. Hij zegt van als het zo is, is het zo.
Maar niet in het begin.
Nee, in het begin. Daarom zeg ik, in het begin had hij heel veel moeite. Het heeft hem wel tijd gekost om het te accepteren.
En waar had papa precies moeite mee?
Nou, dat je homo bent.
Ja, maar wat was...
Nou, het gaat, volgens mij is het meer niet voor hemzelf, maar het ging meer om zijn familie, denk ik. Maar op een gegeven moment heeft hij gezegd, weet je wat, barst met de familie. Mijn gezin is mijn gezin.
Ja, maar ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat wij natuurlijk uit een andere cultuur komen. Althans, papa en jij komen uit een andere cultuur. Vrienden en ik ook, maar wij zijn opgegroeid met de westerse, met de Nederlandse cultuur. Dat is natuurlijk ook iets wat meespeelt. Want hoe kijken wij Hindoestanen tegenover homoseksualiteit? Hoe kijken zij daar?
Nou, ik denk gewoon dat ouders gewoon... eerlijk tegenover hunzelf moeten zijn.
Mm-hmm.
Een kind is een kind. En hoe een kind ook is, je kan een kind niet verwijderen uit jouw bestaan.
Maar het heeft ook natuurlijk iets met onze cultuur te maken.
Ja, dat maakt niet uit. We leven in... Ja, weet je, het staat er toch niet duidelijk op in een van de boeken... dat je je kind moet afstoten als hij of zij iets anders is... Het gaat echt om familiegezicht. Het gaat meer om de families.
Maar dat is iets Hindoestaans.
Ja. Dit is echt iets wat families gaan zeggen. Wat mijn broers of mijn zussen of wie dan ook gaat zeggen.
Maar wij hebben daar een naam voor in onze cultuur. Dat heet, wat zullen anderen daarvan vinden? En dat is natuurlijk waar papa bang voor was. Maar waarom ben jij daar niet bang voor? Waarom was jij daar niet bang voor?
Waarom? Ik bedoel, jij bent mijn kind. En wat anderen zeggen of denken, dat moet mij niks interesseren. Het is mijn kind.
Dat is waar. Dat is absoluut waar. En ik moet je ook eerlijk zeggen dat ik was er ook niet bang voor om het tegen jou te zeggen, want ik weet dat jij het zal begrijpen. En ik weet ook dat jij er helemaal geen moeite mee zou hebben, maar ik was er echt heel erg bang. Ik keek heel erg op tegen papa's reactie, omdat ik niet wist hoe hij zou reageren.
Ja, maar ja, ik denk dat jij het niet... Jij durfde het niet te vertellen aan hem. Jij dacht dat daardoor een breuk tussen je vader en mij zou komen, denk ik. Want jij wist hoe dan ook, ik zou jouw partij kiezen. Ik zou voor jou gaan. Mm-hmm. En niet voor je vader.
Dan. Ja. Maar ik vind ook dat... Wij kunnen niet van onze ouders verwachten dat ze ons meteen accepteren.
Want, tuurlijk wel.
Mama, kijk, jullie komen uit een andere omgeving, hè?
Ja, maar
papa kende
mij
niet.
Voor mij is het makkelijker om te accepteren, omdat ik vanaf jongs af aan hier ben gekomen.
Precies.
Ik ben echt met de mentaliteit en bepaalde dingen. Kijk, er zijn wel bepaalde dingen dat ik denk van, nee, dat mag je niet doen. Of, wat dan ook, maar ik heb gewoon een open mind.
En papa had dat iets minder, omdat
papa
hij natuurlijk...
Minder.
Mijn vader heeft een soort van, soms heeft hij
visie,
nogal een oogklep op soms.
Ja.
En ik denk dat het ook echt, dat heeft echt oprecht te maken met waar papa vandaan komt. Want ze kennen het niet waar hij vandaan komt. Ik denk dat als jij niet zo jong naar Nederland was gekomen, dat je precies hetzelfde zou hebben gehad.
Misschien.
Toch?
Misschien als ik een kantoorbaantje had gehad en niet... In aanraking was geweest met lesbiennes en homo's, dan zou het voor mij denk ik wel iets moeilijker zijn geweest in het begin om het te accepteren.
Tuurlijk, en papa is natuurlijk wel echt een man.
Ja, en papa is, ja.
En hij is een soort van ook wel van de oude stempel. En ik denk dat voor papa het ook heel erg was, ik denk dat hij een beeld voor zijn kinderen heeft. Hij had mij graag zien willen trouwen en kinderen, maar dat gaat nog
steeds gebeuren. Ja, maar dat is bij ieder ouder.
Ja, tuurlijk.
Het maakt niet uit of je nou uit onze cultuur komt of ergens anders vandaan. Het maakt niet uit, want het is gewoon zo. Ieder ouder, ja, droomt ervan om een schoonzoon en een schoondochter te hebben of weet ik veel.
Ja, ja, klopt.
Oh. Een jongen moet met een meisje trouwen en een meisje moet met een jongen trouwen. Daar gaat. En dat vind ik gewoon jammer. Maar er zijn wel bepaalde mensen die dat wel doen om hun ouders niet teleur te stellen.
Nee. Maar heb jij je ooit teleurgesteld gevoeld?
Nee.
Door mij?
Nee.
Nee?
Nee.
Ja, dat kan toch?
Ja, maar ik had al vanaf, omdat ik vanaf jongs af aan van jou zeg maar het al wist.
Heb je erop kunnen voorbereiden? Maar heb je er nooit met papa vroeger over gesproken?
Nee.
Maar hebben jullie er nooit over gehad?
Nee.
Voordat ik het vertelde?
Nee.
Maar dan wist je...
Papa wist het wel. Als papa eerlijk is, dan wist hij het wel.
Ben je niet ook een soort van bang voor mij? Van hoe de wereld mij zal...
Ja, nee. Dat heb ik nog steeds. Weet je, je ziet wel dat homo's in elkaar geslagen worden. Of vernederd worden. Of... Er wordt gewoon bepaalde uitlatingen gedaan. Ja, tuurlijk. Jij woont in Amsterdam. Ik slaap er niet. Ik slaap niet rustig.
Nee, dat
vooral
weet
als
je.
Ik hoor dat jij gaat stappen en zo. En daarom ben ik altijd blij van als jij thuis bent, dat je me hebt. Dat je thuis bent, dat je gaat slapen.
Ja.
Weet je, dan kan ik met een gerust hart... gaan slapen.
Ja, ik weet nog dat jij wel eens een keer tegen mij hebt gezegd, kijk, ik vind het helemaal prima dat je homo bent en ik heb er helemaal geen problemen mee, maar ik ben wel bang met hoe de wereld jou later zal behandelen.
Ja, tuurlijk. Dat is gewoon normaal. Als je hoort om je heen wat er allemaal gebeurt,
ja.
Nou, dan ben ik wel bang voor je.
Denk
maar ik ben blij dat de maatschappij ook aan het veranderen is.
Maar zie jij echt een verandering in onze huidige maatschappij?
Ja.
Maar wordt het niet veel erger met hoe...
Nee, ik vind gewoon dat er nu, als ik zo om me heen kijk, dan zie ik best wel veel meisjes of jongens ervoor ook uitkomen wat ze zijn.
Die
waar ze van houden.
Die ook gewoon zichzelf kunnen zijn.
Ja, dat is mijn laatste jaren, zeg maar. Het valt me gewoon op.
Ja. Mama, we horen ook heel veel verhalen van andere biculturele jongeren die natuurlijk niet zichzelf kunnen zijn en die gewoon bang zijn voor de reacties van hun ouders. En natuurlijk ook, ik heb geluk gehad, maar er zijn ook andere jongeren die verstoten worden.
Ja, klopt.
Wat zou je tegen deze ouderen willen zeggen, tegen de ouders van deze jongeren?
Ik zou graag tegen deze ouders willen zeggen, mensen, neem je kind hoe je kind ook is. Stoot jouw kind niet af.
Ook al is het moeilijk om het te accepteren.
Het is, ja. Kijk, ik weet dat er heel veel ouderen tussen ons zitten in het moslimgemeenschap, hindoeïsme, overal.
Christendom,
die willen het niet accepteren, maar je zal het wel moeten. Het is jouw kind. Als jij echt van je kind houdt, dan accepteer je het. Kom op, bang zijn en van je kinderen houden, ja?
Ja.
Het houden van is sterker.
Absoluut.
Dan bang zijn.
Ja. Mama, heb jij ooit getwijfeld aan, aan wat de reactie van jouw familie zou zijn?
Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, mijn broers en mijn zussen wisten het eigenlijk al.
Ja.
Maar kijk, voor hun, ze hebben je geaccepteerd en ze hadden je geaccepteerd hoe je was.
Maar ik ben natuurlijk ook, met jouw familie opgegroeid, dus zij kennen mij echt vanaf jongs af aan.
En wat de andere families denken of zeggen of wat dan ook, daar sta ik boven.
Zo is het maar net.
Interesseert me niet.
En maar wat vind jij van het feit dat in de Hindoestaanse cultuur echt heel erg wordt gedacht of heel erg de nadruk wordt gelegd op wat zullen andere mensen ervan vinden?
Dat vind ik gewoon bullshit.
Waarom?
Ja, het is voor mij heel makkelijk praten, denk ik. Omdat ik...
Je hebt belang aan alles.
Ja. Ik trek mij niks van aan wat anderen van mij zeggen of denken of wat dan ook. Als ik op straat loop, denk ik zo wat een hoogmoedige trut. Dat interesseert me niet, zo ben je.
Dat denk ze ook al van mij.
Dus, kom op.
Ja.
Ouders, kom op. Kom voor je kinderen op.
Mam, en binnen de Hindoestaanse cultuur... is homoseksualiteit natuurlijk niet echt heel erg geaccepteerd. Althans, het wordt... Heb je het gevoel dat het steeds meer wordt geaccepteerd?
Nou, ik weet niet of het bij de Hindoestaanse... Jawel, nu begint het te komen.
En waarom komt dat, denk je?
Omdat ouders gaan inzien.
Wat gaan ze inzien?
Dat het niks uitmaakt, hoe je kind ook is. Het is je kind.
Mm-hmm.
Kijk, het is altijd een schok. En je moet er overheen komen, zoals veel ouders dat hebben. Maar ik denk dat het wel makkelijker wordt. En dat ze zich meer gaan druk maken om wat de maatschappij met zulke kinderen doet.
Dus jij zegt, heel veel ouders zijn bang om hun kinderen te accepteren omdat ze bang zijn. Of niet te accepteren, zijn bang voor hun kinderen omdat ze bang zijn dat de maatschappij ze wat gaat aandoen. En dat was ook jouw grootste angst?
Ja.
En nog steeds waarschijnlijk?
En nog steeds, en dat zal altijd zo blijven.
Toen ik het huis uit wilde, was dat voornamelijk ook omdat ik gewoon mezelf wilde zijn.
Ja, dat weet ik.
En ik ben ook een soort van, daardoor wilde ik ook gaan vluchten. En toen zei papa tegen jou, vluchten klinkt zo zwaar. Ik wilde het huis uit omdat ik mezelf wilde zijn. En toen zei papa tegen jou een keer in de auto, ik weet waarom hij het huis uit wil.
Ja.
Hoe was dat voor jou?
Ja, het was toch nog in het begin best wel moeilijk met papa. Als hij hierover begon. Maar dan voelde je wel dat hij niet prettig vond om te praten. Maar ik moet je één ding zeggen. Ik was met papa een keer in Suriname, het is 2 jaar terug. En toen heeft hij een opmerking gemaakt tegen zijn families. Want er was wat voorgevallen en toen heeft hij een opmerking gemaakt. Het maakt niet uit hoe je kind is, wat je kind voelt, voor wie dan ook. Het is jouw kind. En wat anderen zeggen, denken, moet je bovenop staan.
Zo is het.
Dat heeft hij duidelijk gezegd. En dat toen was ik zo trots op hem. Dat was net toen jij uit de kast kwam, dus al 4 jaar terug denk ik dan. En toen kwam hij echt voor jullie op.
Ja.
Voor zijn kinderen op.
En ik moet ook echt zeggen, jongens, jullie horen nu het verhaal van mijn moeder. Ik heb het zo getroffen met mijn ouders. Tuurlijk, mijn vader had er in het begin echt moeite mee. En dat snap ik ook heel goed. Want je moet je ouders de tijd gunnen om het te accepteren. Dat sowieso. Toch?
Ja.
En het klinkt echt heel cliché, maar it gets better. Het heeft gewoon even tijd nodig en dan komt het vanzelf goed.
Ja, maar weet je, het is moeilijk als beide ouders de problemen mee hebben, hè?
Tuurlijk.
Kijk, als één ouder de problemen mee hebt en de andere ouder staat achter haar of zijn kind, dan is dat makkelijker.
Ja, absoluut.
Maar als beide ouders er tegen zijn, dan heb ik zo'n medelijden met zo'n kind.
Stel je voor, je zou iets tegen mij mogen zeggen, tegen de 15-jarige Ricky. Wat zou je dan willen zeggen?
Jongen, wees jezelf. Wees trots op jezelf. En kijk maar hoe ver je komt.
Want dan...
Ja, wat moet ik dan?
Oh, je is zo lief.
Weet je, wat moet ik dan? Wees jezelf. Ja. Ga niet spelletjes spelen met jezelf.
Mama, wat gaan we met de Gay Pride doen?
Ga lekker stappen.
Gaan we dansen op een boot?
Nee, dat gaan we niet doen.
Waarom gaan we niet dansen op een boot?
Waarom moet ik op een boot?
Gewoon dansen op een boot.
Waarom moet ik op een boot?
Dansen op een boot. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Dit was mijn mama en het verhaal van mijn mama en een soort van ook van mijn papa. Lieve mensen, vonden jullie het een leuke video? Vergeet geen duimpje omhoog te laten. Mama, doe duimpje omhoog. Nee, omhoog. Ja, omhoog, mam. Zo. Ja, duimpje omhoog! Vond je dit leuk? Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Abonneren kan... Hier kunnen jullie abonneren op mijn kanaal. En wat je ook kan doen, je kan een belletje aanzetten. En als je dat belletje aanklinkt, dan krijg je een soort van notificatie als er een nieuw filmpje van mij online komt. Maar ik weet wel dat ik niet altijd heel regelmatig upload. Maar dit wilde ik vandaag met jullie delen, omdat het natuurlijk ook Pride Month is. En ik toevallig ook weer een keertje thuis ben. Dus vandaar mijn mama's verhaal. Lieve mensen, een fijne dag verder en happy Pride. En lieve ouders, praat met je kinderen.
En kinderen, jullie ook met jullie ouders. Dat is belangrijk. Dat is het belangrijkste wat er is.
Sabaya.
Go for it.
Go for it.
Ik herinner me ook dat ze heeft gezegd dat het haar teleurstelde. Dat ze niet één, maar twee dochters had. Die op vrouwen vielen.
Die zo waren.
Die zo waren, ja. Hoe kijk je terug op jouw coming out bij onze ouders?
Ik herinner me dat ik verdrietig was. Want het was uit met mijn toenmalige vriendinnetje, Diane. Dus ik had heel veel liefdesverdriet. En ik weet nog dat ik dat op een gegeven moment gewoon moest vertellen. Want ik was heel verdrietig. En mama snapte natuurlijk helemaal niet wat er aan de hand was. Dus toen heb ik het aan mama verteld. En toen had ze al wel zoiets dat ze dat al wel gedacht had. Maar dat was geen makkelijke boodschap. Ik heb het aan papa nooit verteld. Dat heeft zij gedaan.
Nou, dat wist ik niet.
Ja. Dus en dan is het hoge woord er wel uit. Dat was ook wel een opluchting. Want er is nog wel een moment geweest in mijn leven dat ik dacht van nou, ik ga het echt nooit vertellen. Ik wacht wel tot ze dood zijn.
Nou, dat is wel herkenbaar. Nee? Nou, niet zozeer dat ze, ik wacht wel tot ze dood zijn. Maar ik heb wel een moment gehad dat ik door de gangen van het Saarlands Lyceum liep. En er was een moment waarop ik dacht, zou ik dan lesbisch zijn? En die gedachte duwde ik direct weg. Met de daaropvolgende gedachte van, nou, dat ga ik dan dus nooit aan iemand vertellen.
Ja.
Dat leek me dan dus wel de oplossing. En dat, daar hoorden papa en mama natuurlijk bij uitstek bij.
Ja.
Want ik dacht toen al wel dat die boodschap niet helemaal lekker zou vallen.
Ja. Maar ik was ook nog een keer na jou.
Ja.
En ik dacht alleen maar, omdat jij natuurlijk dat wel al verteld had, dacht ik, dan moet ik ook nog.
Ja.
Ja. Want ik had wel het gevoel dat we ze teleurstelden. Dat was niet wat ze in gedachten hadden.
Nee.
Komen uit een traditioneel gezin.
Ja. En ik herinner me ook dat ze heeft gezegd dat het haar teleurstelde. Dat ze niet één, maar twee dochters had. Die op vrouwen vielen.
Die zo waren.
Die zo waren, ja. Ze heeft zelfs eens gezegd, ik heb het gevoel dat ik twee ongelukkige kinderen heb gehad. Ja. Als in gehandicapt.
Weet je nog waar we zaten?
Ja.
Ik ook.
We waren in St. Cloud, Minnesota. Waar ik toen woonde.
Ja.
En waar wij de Bravo Burritos inliepen.
Ja.
En toen zei ze dat.
Ja.
En toen dacht ik, wacht even. De dolk uit mijn maag.
Ja.
Maar zij heeft dat nooit gezegd met de intentie om te kwetsen. Het was gewoon voor haar iets wat niet normaal was.
Het was onnatuurlijk. Maar ze heeft nooit natuurlijk onze vriendinnen niet toegelaten in huis. Nooit.
Nee, ze heeft ontzettend haar best gedaan.
Ja.
Om juist hier open over te zijn.
Ja.
En dit te accepteren.
Ja.
En ze heeft daar wel heel veel stappen in moeten zetten. Juist ook vanuit die traditionele achtergrond.
Ja, ja.
Ik heb haar wel eens gevraagd ook, waar zit je teleurstelling? Toen vroeg ik aan haar, zit het in het feit dat je van ons geen kleinkinderen zult krijgen? Toen zei ze, nee, ik weet eigenlijk niet precies waar die teleurstelling zit. Maar het zit hem in, wat mij betreft, het idee dat ze twee dochters heeft gehad. En in haar beleving zouden die opgroeien. Die zouden een leuke jongen tegenkomen. Ze zouden verkering krijgen.
Nou, we mochten niet op dansles.
Ja.
Te vroeg, want ze was bang dat we te snel aan een jongen bleven kleven. Ik denk dat ze achteraf nog wel gehoopt had. Had ik ze nou toch maar op dansles gedaan, dan was het misschien wel goed gekomen.
Ja. En jij hebt nooit leren dansen uiteindelijk. Natuurlijk.
Precies, ja. Zeker.
Ja,
dat is ook
jammer.
Ja, ja. Volgende vraag.
Is jouw band met onze ouders veranderd sinds je coming out?
Nee, ik denk het niet.
Nee.
Nee hoor. Nee, ik denk niet dat mijn band met hun allebei anders is geworden na de coming out. Ik denk dat ik mezelf wel vrijer heb gevoeld. Nee, ik bedoel, we hielden natuurlijk ontzettend veel van allebei. En we waren een heel hecht gezin met z'n allen. En mama zeker was de spil natuurlijk van de familie.
Ik kan me nog wel herinneren dat toen ik inderdaad naar papa en mama toereed om te vertellen dat het uit was met...
Je toenmalige vriendin.
Met mijn toenmalige vriendin. Dat mama zei, ik heb het je al eens willen vragen, maar ik wilde je niet beledigen. Hm. Wat veel zei over hoe zij hierin stond. Want stel je nou toch eens voor dat ik had gezegd, hoe kom je daar nou bij? Ik, lesbisch. Dan was dat een belediging geweest.
Ja, kennelijk.
Kennelijk, in haar beleving.
Dat is wel dus hetzelfde. Hè? We zijn allebei wel voor het eerst naar onze moeder gegaan. In tranen, omdat we liefdesverdriet hadden. Omdat zij dan toch echt wel degene was bij wie we dat wilden, aan wie we dat wilden vertellen.
Ja. Maar ik weet ook nog dat toen ik thuis kwam en huilend aan papa vroeg, die op de bank zat, waar is mama? Die zei, nou, die is boven met de was bezig.
Tuurlijk.
Go figure, ja. Dus ik was naar boven gelopen en ik hoefde eigenlijk niet zoveel te vertellen. Want toen raadde ze eigenlijk al waar ik voor kwam. En papa was toen naar boven gelopen, omdat hij hoorde dat er iets aan de hand was. Ik weet nog dat hij toen naast mij kwam zitten en zei, maar je blijft mijn dochter hoor.
Dat weet ik niet eens.
Weet je dat niet?
Nee.
Nou, wat bijzonder. Hij zei, je blijft mijn dochter hoor. En het was eigenlijk een heel mooi, intiem moment.
Ja.
Wij waren natuurlijk niet een familie die iedere dag tegen elkaar zeiden hoeveel we van elkaar hielden. Dat bleek uit andere dingen.
Ja.
En dat was echt zo'n moment. Terwijl papa natuurlijk degene was die niet per se respectvol over homo's sprak. Dat waren flikkers.
Ja.
En dat zorgde ervoor dat wij niet per se voelden dat dit een makkelijk onderwerp was om thuis te bespreken.
Heeft hij nooit meer gedaan, hè?
Nooit meer.
Daarna.
Hij vond het wel gezellig met al die meiden.
Ja, dat was ook zo. Ja, ik ben dan de beurt.
Ja.
Je hebt ze tot nu toe allemaal goed, Mark.
Ja, het gaat hartstikke goed. Het is een leuke quiz.
Ja.
Als je je coming out over zou kunnen doen, wat zou je anders doen?
Ja, ik zou het moment van de coming out niet per se eerder of zo willen doen. Want het is gegaan zoals het is gegaan. En dat was kennelijk het moment waarop ik voelde dat het eruit moest.
Mm-hmm.
Ik heb wel heel lang iets willen compenseren. En dat is natuurlijk niet heel liefdevol naar mezelf toe. Want ik wilde vooral een heel leuk en aardig mens zijn. En een goede politieagent. En een goede volleybalster. En weet je, allemaal dingen die waarvan ik dacht van nou ja, dan is dat andere niet zo erg meer. Want het is ook, ze is ook wel een heel leuk mens. En je kan ermee lachen, je kan ermee kletsen. En ze kan goed volleyballen. Dat heb ik wel gehad. Mm. Het is wel compensatiegedrag.
Ja, maar dat herken ik ook wel.
Ja.
Ja. Maar er is wel een periode geweest, voorafgaand aan het moment van coming out naar onze ouders toe, waarop wij een beetje een dubbel leven leiden. We hadden op een gegeven moment wel een vriendinnenkring opgebouwd. We gingen ook af en toe uit in Amsterdam.
Weet je wat mama ook altijd zei dan?
Nou.
Ja, jullie gaan ook alleen maar met dat soort meisjes om.
Oh ja, dat soort
meisjes. Dat zei ik, mama, dat is toch ook niet voor niks?
Nee.
Ja. Geestig achteraf.
Ja.
Ja.
Maar goed.
Dat is wel zo, ja. We hadden wel een soort van vriendinnenkring.
Maar... Ja, en wat ik eigenlijk ons beide gegund had achteraf, is dat we eerder die stap gezet hadden. Want het voelde ook wel als een enorme bevrijding. Want vanaf dat moment kwam ik wel anders thuis. En jij zei net al, ik voelde me vrijer. Ik voelde me zeker vrijer daarna.
Mm-hmm.
Ik had heel lang het gevoel dat ik toch iets... Ja,
dat was natuurlijk ook zo. Dat je een stuk van jezelf niet laat zien.
Absoluut.
Ja, je ouders nog wel.
Ja.
Ja. Hoe kijk jij terug op ons eerste gesprek over onze geaardheid? Wij samen.
Nou, ik herinner me dat jij degene bent geweest die mij gevraagd heeft of ik verliefd was op, laten we er Dieneke noemen.
Laten we er Dieneke noemen.
En dat ik dat direct ontkende. Een heel kenmerkend verschil bij eeneiige tweelingen is partnerkeuze. Behalve die allereerste ene keer. toen zijn wij verliefd geworden op hetzelfde meisje,
dezelfde
vrouw. En jij vroeg mij dat toen. En toen zei ik nee. En toen zei jij, maar ik wel. En toen ben ik een dag later daarop teruggekomen.
Weet
toen,
je waar we waren?
Ik heb nog een of andere gekke herinnering dat wij dit gesprek hadden terwijl wij samen onze krantenwijk liepen.
Was dat voor of nadat we bij de notenbar waren geweest? Voor onze
echte
noten.
Ja.
Nee, dat is niet zo.
Nou ja, ik dacht precies dus ongeveer in de buurt van die notenbar.
Nee, wij zaten in ons gezamenlijke Toyotaatje Starlet. De DT75JX.
25JX.
75.
Oké. Laten we op 50 gaan zitten. De DT50JX, ja.
En wij waren ergens geweest en we kwamen aanrijden en we zaten in de auto en we bleven in de auto zitten.
Mm.
En toen heb ik je dat inderdaad gevraagd. En volgens mij kwam dat omdat jij met nogal veel haast naar huis was gereden. Want, laten we haar Dineke noemen, was bij mij. Want ik had toen iets met haar. En toen had jij wel heel veel haast om naar huis te komen. Want jij wilde haar ook heel graag zien. Dat is een beetje mijn herinnering.
Nee.
Wat nee?
Nee, ik herinner me dat niet zo.
Je hebt deze vraag gewoon fout beantwoord, maar je staat achter.
Ik heb daar geen... daar kom ik ook echt niet bij. Het is ook niet zo dat ik zeg, oh ja.
Wij spraken het wel als eerste naar elkaar uit.
Zeker, ja. Zeker. En dat was ook al echt een wereld van verschil.
Ja. Weet je wat het dan over gaat volgens mij? Dat je het voor het eerst hardop zegt.
Uitspreekt, ja.
En je kan het voelen, je kan het denken. Maar als je het nog nooit hardop gezegd hebt,
ja,
is het nog niet waar bijna.
Mm-hmm.
Maar op het moment dat je het zegt en je spreekt het uit, dan komt er een soort van stroomversnelling in je persoonlijke coming out. Maar ik heb altijd gezegd, ouders hebben ook hun coming out nodig.
Mm-hmm.
Vaak wel.
Zeker.
En zeker onze ouders ook. En als ik iets zou willen zeggen tegen ouders die LHBTIQ kinderen hebben, of welke letter dan ook, hè. Als je denkt dat het zo is, bespreek het met je kind. En laat in ieder geval je kind weten dat als het zo is, dat het oké is. En dat het een bespreekbaar onderwerp is.
Nou, dat met name het laatste. Hè?
Ja.
Want het is ook vaak zo dat de omgeving eigenlijk het bijna eerder weet dan de persoon in kwestie. En daarom denk ik dat het ontzettend belangrijk is dat die naaste omgeving een veilige omgeving creëert.
Ja, ja. Nou, dat het vangnetje er eigenlijk al is voordat het kind het uitspreekt.
Juist, ja. En dat, hoe doe je dat? Dat doe je door het onderwerp als positief in het gezin te bespreken.
Ja.
Je kunt toch aan je kind vragen, ben je wel eens verliefd geweest op een jongen of een meisje?
Ja.
Als papa of mama dat op die manier aan mij gevraagd had, dan had ik daar waarschijnlijk niet zo'n enorm ding van gemaakt.
Nee.
Want dan had ik veel eerder durven uitspreken dat ik verliefd was geworden op een meisje.
Ja. Mijn beurt.
Dit is de bonusvraag dan, denk ik.
Nou, ja of nee?
Als je zou kunnen kiezen, zou je dan hetero willen zijn?
Nu niet.
Nee.
Toen wel.
Ja. Ik ook.
Nou, het kan ook kort en krachtig, maar ja. Jij altijd met je lange teksten.
Ik zeg wel veel waardevolle dingen.
Ja, maar dat vraag ik me af. Ik denk dat jij zo ongeveer hier uitgeknipt gaat worden.
Ja.
We'll be right back. hard done by you. Some things looking better, baby, just passing through.
Vandaag word ik geïnterviewd door Rijk-Jan Sikkel over mijn coming out.
We hebben afgesproken dat ik zo direct alles aan Arnold mag vragen. Ik mag hem ook onderbreken, maar hij is niet verplicht om op alle vragen antwoord te geven. Arnold, je bent nu 52 jaar oud. Hoe oud was je toen je uit de kast kwam?
23, 1987.
Je hebt een hele moeilijke jeugd gehad. Als klein kind kreeg je 2 keer een hersenvliesontsteking. Je moeder was erg ziekelijk. Ze kon het huishouden en de 3 kinderen die vlak na jou kwamen ook eigenlijk niet goed aan. Vanwege het geloof mochten een heleboel dingen niet. Wil je wat vertellen over die periode op de lagere school?
Ik kon moeilijk leren. 2 keer hersenvliesontsteking gehad en... En doordat ik onhandelbaar was, omdat ik de leerstof niet kon, hebben ze me in de kelder op school opgesloten.
In de kelder opgesloten?
Ja. Omdat ik niet mee kon komen met leren.
En ben je toen op die school gebleven?
Nee, mijn moeder heeft het voor elkaar gekregen dat ik naar een bijzonder laag onderwijs toe ging.
Nou ben je in je leven eigenlijk best veel gepest, vertelde je.
Ja.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Schelden, slaan, schoppen, in elkaar geslagen. 4 keer per dag, 7 dagen in de week, want dat ging ook in de weekenden door.
En hoe oud was je toen?
Tussen 6 en 12, 14.
Tussen 6 en 12 tot 14 jaar. Je vertelde ook dat je ook zelf behoorlijk onhandelbaar was.
Ja, ik kon niet goed praten. Ik kon zinnen niet goed onder woorden brengen. Allemaal moeten leren. En daardoor... kon ik niet functioneren.
Vanaf wanneer stammen je eerste seksuele gevoelens?
Dat is mijn eerste seksuele gevoelens was dat ik 1 jaar of 7 was.
En dacht je daarbij aan jongens of aan meisjes?
Aan jongens.
Op je 17e werd je voor 2 jaar in een internaat in Drenthe geplaatst. Je oudere broer was al eerder uit huis geplaatst en ook een iets jongere zus werd elders ondergebracht. In het internaat heb je verschillende vakken geleerd. Toen je uit Drenthe terugkwam, mocht je niet meer thuis gaan wonen.
Ik heb op het internaat 7 vakken geleerd, waar ik heel trots op ben. Dat is ook wat ik nu kan doen. En het advies van de psychiater was om naar een gezin van het huis toe te gaan.
En hoe is het toen verder met je gegaan?
Ik heb 3 psychiaters versleten. En in 2001 kreeg ik te horen dat ik medicijnen moest slikken voor mijn homoseksualiteit.
Voor je homoseksualiteit?
Ja, of tegen mijn homoseksualiteit.
Wat was de bedoeling van die medicijnen?
Ik was dus boos, ik was wat agressief. Ik kon, doordat ik het niet goed kon onder woorden brengen, Op mijn werk ging het niet. En ook dat plagen en dat pesten en treiteren ging door. Ook met collega's. Discriminatie. En ik kon dus... ik kon niet functioneren.
Je was in die tijd ook geen makkelijke jongen. Je specialiteit was, geloof ik, om deuren in elkaar te trappen.
Door boosheid en woede aanvallen, om daardoor ook een van die medicijnen om dat te remmen. Maar ja, ik werd niet begrepen, ik werd niet geaccepteerd, ik ben niet serieus genomen. Dus je moest wel uiten.
Je hebt ook heel wat begeleiders versleten in die tijd.
Ja. Ja. Heel veel.
Wat miste je het meest in die tijd?
Steun.
Steun? Hoe bedoel je?
Ondersteuning. Je gevoelens onder woorden brengen. Je bepaalde kleding mocht je niet kopen. Je mocht niet jezelf zijn. Je mocht niet... vriendjes hebben, je mocht niet trouwen, je mocht niet, en wat mag je wel?
Op je 23e kwam het hoge woord eruit. Toen heb je aan een psychiater verteld dat je homo bent.
Ja.
Hoe is het toen verder gegaan?
Ik heb dat verteld tegen begeleiding, één voor één. Ze mochten het niet in mijn rapportage schrijven. Ik heb het één voor één allemaal verteld. En ik heb ook verteld met wat voor gevoelens. En de ene begeleider ging daar beter mee om dan de ander. En er waren begeleiders die hier totaal niet mee overweg konden. En die zijn ook naar een andere locatie gegaan.
Tot je voor je homoseksuele gevoelens uitkwam, had je heel veel moeite om je gedachten onder woorden te brengen. Dat is toen, en was je ook erg onhandelbaar. Is dat daarna veranderd?
Ja, dat is in de positieve veranderd. Ik heb er natuurlijk ontzettend veel aan gedaan. Wat mij is overkomen en hoe ik daar ook zelf in gehandeld heb. En het leven ook niet zag zitten. Ben ik naar het COC gegaan en ik heb gezegd van ik zou heel graag een ontmoetingscafé willen opstarten.
Je was begin 30 toen in Haarlem het eerste ontmoetingscafé voor mensen met een verstandelijke beperking werd opgericht.
Ja.
En daar ben je ook vrijwilliger geweest.
Ja. Ja, en dat was in 1998. Ik ben meegegaan in de voorbespreking. 1 maart 1998 zijn we officieel gestart. En daar had ik liefde op het eerste gezicht, mijn vriend Albert.
Albert heeft na een paar maanden ook zijn eigen leven beëindigd.
Ja, ja. En ik had de 9 achter de rug.
Jij geeft eigenlijk aan dat je zelf ook het onderwerp zelfmoord, zelfdoding, dat het bij jou ook erg leefde.
Ja, ik heb 9 zelfmoordpogingen gedaan.
Wanneer heb je dat voor het laatst overwogen?
2005.
En hoe komt het dat je sinds 2005 daar niet meer zo mee bezig bent?
Omdat ik beter in het leven wil staan. En ik wil iets betekenen voor mijn medemens. En dat heeft me kracht en energie gegeven. En door wisselingen van plekken, ook van COC's en dat zwerven, toen had ik zoiets van, en nou moet er echt iets gebeuren. En toen heb ik jou gevraagd om mij te helpen. Dat was 2006.
Hoe hebben je familie en je begeleiding daarbij gesteund?
Niet, alles alleen gedaan. Ik ben zelf uitgegaan, heb ik het COC ontdekt. Ik heb zelf de homebars leren kennen. Ik ben de leerscene ingeweest en dat was perfect.
je begeleiding vond het wel heel eng als jij naar Amsterdam toe ging.
Ja, maar gelukkig had ik een hele goede vader. Die mij met de trams en metro's heb leren reizen. We zijn heel veel naar museum toe gegaan. Echt gigantisch. En in museums heb ik leren lezen. En onderweg heb ik leren klok kijken. Ik heb me kunnen oriënteren. Ik heb ruimteervaringen gedaan. Coördinatie heb ik geleerd.
Dus je vader heeft je eigenlijk geleerd om zelf de wereld te gaan ontdekken?
Ja.
Je bent altijd erg open, ook over je seksuele gevoelens. Zou iedereen dat moeten zijn?
Hoe opener je bent, hoe meer je van jezelf laat zien, des te beter word je begrepen.
Nu gebeurt het nog steeds dat ouders hun kind de deur uitzetten als ze horen dat het kind homo is. Als jij iemand tegenkomt waarbij dat gebeurd is, wat voor advies zou je zo iemand geven?
Ik heb het zelf meegemaakt, niet bij mezelf, want ik ben niet uit huis uitgezet. Maar mijn eerste ervaring in een homobar was dat ik met twee jongens aan de bar zat. Die zijn altijd het huis uitgezet door hun ouders. En als ik de ruimte had, die had ik niet, maar als ik de ruimte had, had ik ze meegenomen. Ik had ze een slaapplaats gegeven, we hadden samen gekookt, we hadden samen de afwas gedaan en tot rust gebracht.
En als ouders of begeleiders het moeilijk vinden dat hun zoon of dochter homo is, wat zou je dan aan die ouders of begeleiders willen zeggen?
Accepteer je kind, want je bent niet zelf, je hebt hier zelf niet voor gekozen. En je hebt zelf je ervaring en je worstelt al zo lang om het te vertellen dat je opgevangen moet worden in een veilige omgeving. En dat je kan opgroeien in een veilige omgeving. Dat je kan leren in een veilige omgeving.
Ik ga even terug naar jouw eigen situatie. Je vader leeft niet meer. Je moeder en een broer en twee zusters zijn ook lichamelijk gehandicapt. En jij bent nu eigenlijk de gezondste in de familie.
Ja. Ik ben de gezondste van de hele familie, ja.
Al jaren geleden ben je om allerlei redenen afgekeurd. Je hoeft niet meer te werken. Wat doe je met je tijd?
Komt tijd tekort. Ik ben antroposofisch kunstenaar. Ik ben ambassadeur bij Zonder Stempel CWC Nederland, waar ik ontzettend trots op ben. In de jaren 2007 ben ik geëerd door Dennis Boutkan in CWC Amsterdam, als ambassadeur voor CWC Amsterdam. En nu heb ik een stapje hoger, omdat ik nu ook landelijk naar de ontmoetingscafés kwam. En ik ben ontzettend trots dat we nu 18 cafés hebben in Nederland voor onze doelgroep. En dat is Zonder Stempel. En dit jaar is het kader van Nederland onbeperkt.
Wordt je homoseksualiteit nu geaccepteerd?
Meer dan. En daar ben ik ontzettend trots op.
Je woont in Zaandam. Hoe is het in je eigen woonomgeving?
Mijn eigen woonomgeving is mooi, groenrijk. En groen is groei, groen is natuur. En groen staat voor gezond leven.
Vroeger heb je met verschillende psychiaters contact gehad. Vele jaren heb je hele ernstige nachtmerries gehad. Heb je wel eens aan therapie gedacht?
Ja, die kreeg ik niet. Mocht ik niet. Ik heb heel veel gevraagd om juist om deze ellende, deze nachtmerries te doen. En ik ben jou heel dankbaar, Rijk-Jan, want jij hebt voor elkaar gekregen, mede met gesprekken met leidinggevenden, om EMDR en cognitieve therapie te doen. En sinds dat ik nu bijna ruim een jaar doe, ben ik van mijn nachtmerries zijn bijna weg. Gebeurt heel enkel nog eens, maar niet zo vaak als in de laatste periode. En de cognitieve therapie, ik hoop dat ik daarmee nog kan doorgaan, want daar heb ik nog wel ondersteuning bij nodig.
Hoe zie je je toekomst verder?
Als het COC voor mij niet meer toereikend kan zijn om mij te ondersteunen, omdat jij weg zou vallen en er zou niemand in de plaats kunnen zijn die jij wat ik geleerd heb, dat vast te houden, dan ga ik me helemaal richten op mijn kunst. Want dat doe ik er nou bij.
Arnold, ik heb je het hemd van het lijf gevraagd.
Ik heb hem nog aan.
Ik denk namens heel veel mensen te spreken als ik je heel hartelijk bedank voor dit gesprek.
Dankjewel, Rijkjong.
Dank voor het luisteren en dank aan Arnold Boekhoff en zijn inmiddels overleden partner Rijk-Jan Sikkel. Dus er is een lust en Ricky Mohabbat en zijn moeder. Een mooie roze week gewenst en tot volgende week met een uitzending over long covid.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.